Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
MyParcel.
Waarom kiezen klanten voor jullie oplossing?
Omdat zij het moeilijk vinden om de diensten van de grotere vervoerders goed te koppelen naar hun eigen omgevingen. En wij bieden de diensten gecombineerd aan op ons online verzendplatform.
Noem één voordeel van jullie platform ten opzichte van de concurrentie.
Ons platform is beschikbaar voor alle e-commerce ondernemers, groot en klein, in de basis gratis. En daarnaast hebben wij een hele goede klantenservice die ook beschikbaar is voor de klanten op het moment dat er iets anders gaat of dat ze een vraag hebben.
Zit er volgens jou nog veel rek in de Nederlandse e-commerce markt?
Ja, wel. Maar dat betekent wel dat we moeten blijven innoveren en onze dienstverlening moeten blijven uitbreiden. Zowel in de breedte als zeg maar in de keten.
En beste Madelon, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Voor e-commerce ondernemers is het heel erg belangrijk dat zij hun producten op de door de klant gewenste manier kunnen afleveren. En vaak zien ze dat ze dat alleen maar kunnen doen door het aanbieden van diensten van verschillende vervoerders. Dat betekent dat ze die dienstverlening moeten integreren op hun eigen platform. Meerdere dienstverleningen. Is complex, tijdrovend en kostbaar. En wij bieden dat gecombineerd aan via één verzendplatform.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij is John van Schagen en uiteraard ook Patrick van der Pijl. Onze gast is Madelon Simons van MyParcel. Van harte welkom.
Dankjewel.
Voor mensen die geen webshop hebben en e-commerce ook niet een heel bekend terrein is. Waar hebben we een verzendplatform voor nodig?
Op het moment dat e-commerce ondernemers iets hebben verkocht via een platform of via een verkoopplatform, dan moeten ze ervoor zorgen dat het product binnen de gestelde tijd, binnen de gestelde afspraken, ook bij de consument terechtkomen. En dan moet je denken vanaf het moment van verpakken, van welke verpakking moet je kiezen, tot het inpakken van het product zelf, tot het verzenden, het kunnen volgen van de zending, het informeren van de klant, van hun klant, tot en met het juist afleveren van het product bij de klant.
En dat heb je allemaal in één oplossing gekoppeld en dat heet dan een verzendplatform.
Ja.
Dat gaat dus een heel stuk verder dan alleen maar het printen van labels.
Ja, precies. Dat begint het mee. Hè. Dat is de basis. We printen de labels van de verschillende grote vervoerders. Dan moet je denken aan PostNL, DHL, DPD, UPS en in België ook Bpost. Daar begint het pas mee. Zo'n klant en de
consument. Noem nog eens een paar features.
Bijvoorbeeld het kunnen volgen van een zending.
En track and trace.
Track and trace. En dan het liefst in de styling van de webshop zelf. Hè. Goed kunnen verwerken van retouren. Een goede informatievoorziening rondom de status van de zending. Het aanbieden van de juiste verpakkingen. Bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen. Hulpmiddelen om de pakjes op de juiste manier te kunnen inpakken. Dat is eigenlijk heel breed.
Ja, John, destijds deden we dat met het uitgeven van het Bismore Generation boek. Dat deden we zelf in 2009. Dat is een hoop werk, kan ik je vertellen, voor 5000 boeken.
Ja, daar kan ik me iets
alles
bij voorstellen.
Zelf gedaan. Wel via Nick Out, dat was een soort distributiebedrijf.
Ja.
Maar het was wel een nachtmerrie, hoor.
Ja, en die nachtmerrie, dat was nog in een periode dat er nog geen verzendplatformen waren.
Ja, beperkt.
Ja. Hey, bedrijf is 100% in handen van PostNL. En dat nam MyParcel in 2015 weer over van de oprichters, de gebroeders Friedman.
Friedman,
moet ik zeggen. Ja, met welk idee zijn zij destijds deze onderneming gestart? Was dat inderdaad om dit soort nachtmerries, zoals Patrick hier omschrijft, om dat te voorkomen?
Ja, deels wel. Kijk, zij hadden zelf een online onderneming. En ze wilden de diensten van de grote vervoerders koppelen. En kwamen er eigenlijk achter dat in die tijd die grote vervoerders, die kleine ondernemingen eigenlijk helemaal niet zagen staan. En dat betekende dus dat ze zelf een integratie moesten gaan bouwen. Hebben ze destijds gedaan met PostNL. En op het moment dat ze dat goed hadden draaien, bleek dat ze dat er veel meer vraag was voor die oplossing vanuit eigenlijk de concurrentie of de collega e-commerce ondernemers. En hebben zij dat bedrijf MyParcel verder uitgebouwd.
Zij zijn ook bekend van flespost? Of was het,
Ja, flespakket.
Of flespakket.
Ja, ja, dat is ook een onderdeel van My Parcel. Is een deel van ons platform.
En daar kan je flessen mee versturen?
Ja, dat is helemaal. Ja, zij waren heel erg goed ook in gewoon kijken waar is de behoefte aan van de klant. Moet je ook bijvoorbeeld denken aan, zij waren een van de eerste die een verzekering voor hele lage bedragen aanboden. Waar de vervoerders zelf van €100 of €250 begonnen zijn, bijvoorbeeld met €25. Of een haalservice voor hele grote hoeveelheden zendingen. Dat bieden wij nu aan tot van 5 tot 25 zendingen. Dat zijn allemaal van die ideeën die eigenlijk bij hun ooit zijn geboren.
En zaten ze op een gegeven moment tegen een plafond dat ze dachten, nu is het genoeg, we brengen het ergens anders onder? Of wat was de aanleiding dat zij...
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben pas in 2017 bij het bedrijf gekomen. Dus ik heb dit hele proces niet meegemaakt. Wat ik wel weet vanuit PostNL, hebben ze op dat moment gezien van ja, wij laten een heel deel van de markt liggen. En wij zien een platform wat zeg maar heel goed in staat is om juist dat deel van de markt goed te bedienen. Ja. Dus
die hebben gewoon goed zitten cashen.
Ja,
waarschijnlijk. Dus zij hebben gewoon een goed moment gezien waarop zij afscheid konden nemen van hun onderneming.
Ja, wat wel goed om te benoemen is dat jullie een multi-carrier platform zijn. Kun je uitleggen wat dat precies betekent?
Dat betekent dat we naast de PostNL ook de diensten van andere carriers aanbieden. Zoals DHL, DPD onlangs, UPS en in België dus ook Bpost.
Ja, dat was niet zo, hè?
Nee, dat was zeker niet zo.
Nee, dat is best wel een behoorlijke omslag die jullie gemaakt hebben.
Ja, klopt.
En de reden daarachter is om...
Nou ja, als verzendplatform, als jij echt serieus als verzendplatform wil kunnen blijven groeien, dan moet jij in staat zijn om eigenlijk aan alle wensen van de klanten te kunnen blijven voldoen. Klanten willen keuzevrijheid. En die willen kunnen kiezen van een pakketje naar Duitsland wil ik via de ene vervoerder doen en een pakketje in Nederland wil ik via een andere vervoerder doen. En op het moment dat je dat niet doet, dan prijs je jezelf een beetje uit de markt.
Ja, dus vandaar ook die keuze om uiteindelijk multi-carrier te worden.
Ja.
Patrick, er is heel veel competitie in deze markt. Hè? Je hebt een overzichtje gemaakt met een aantal spelers.
Ja, dus je hebt meerdere partijen die zich op deze markt storten. Ze, moet ik wel eerlijk zeggen, ze bieden min of meer wel hetzelfde of vergelijkbaar aan. Dus er is een groot aanbod van vervoerders die ze mogelijk maken of waar je mee kunt werken. Daarnaast ook makkelijk te integreren met je webshop-platform en verschillende bezorgopties. Maar de bekendste speler, of een van de bekende spelers, is SendCloud uit Eindhoven.
Eindhoven.
En die werken met meer dan 25 internationale vervoerders. Dat is eigenlijk fors meer dan wat je bij de gemiddelde anderen ziet. Je kunt je natuurlijk wel afvragen wat daar de reden van is, want misschien heb je met een paar vervoerders ook genoeg.
Zitten webshops daar wel op te wachten, vraag ik me dan af. Maar
weet
ik
niet.
Moeten we zo meteen maar even vragen.
Daarnaast hebben ze ook verzendtools voor picking, packing en leveren. En kun je ook kiezen voor same day delivery. Het is ook wel een mooi groeiverhaal. Ze gaan met een IPO aan de slag, weet ik uit de bronnen.
Ja, ja, nu nog niet, maar ze werken daar wel naartoe, hè? Dan nog twee andere spelers die jij ook nog hebt gezien. Parcel Pro en Shops United.
Ja, die Shops United die gebruikt geen vaste abonnementskosten. Dus als je niks verzendt, betaal je ook niks. Dat is wel anders wat je doorgaans in de markt ziet. En ook nog wel één speler die ik voorbij zag komen is Wunder. En die hebben keuze uit meer dan 300 verzenders.
300? Zoveel zijn er dus ook?
Ja, blijkbaar. En daar zitten ook lokale couriers bij. Maar goed... Ik ben benieuwd wat daar precies de reden van is dat je er 300 nodig hebt.
Ja, is dat echt een verkoopargument dat je zoveel mogelijk vervoerders op je platform hebt?
We zien wel dat heel veel wordt gebruikt, zeg maar, als verkoopargument. En voor ons, wij kijken gewoon heel erg naar de vraag vanuit de klant. Waar is de behoefte aan?
En waar is dan die behoefte aan?
Nou ja, kijk, voor deze specifieke spelers is het waarschijnlijk meer internationaal kunnen verzenden. Of vanuit andere landen aanwezig zijn. Vooralsnog zien wij die behoefte bij onze klant veel minder. En wij proberen gewoon eigenlijk te kijken van ja, welke wens is er qua dienstverlening en via welke partij kunnen we dat het beste inrichten, aanbieden.
Ja, want als we dan even kijken naar de Nederlandse markt, dan kijken we vooral naar PostNL, DHL. Samen bezitten zij ongeveer 90% van de markt.
Ja.
En dan zou je zeggen, ja, daar kom je wel mee weg.
Daar kom je een heel eind, ja.
Maar even terug toch nog naar die verzendplatformen. Er zijn dus meerdere spelers. Er is de nodige competitie. En wat ik Patrick net ook hoor zeggen in zijn verhaal. Ja, zij beloven min of meer toch allemaal hetzelfde. Makkelijke integraties, veel vervoerders, allerlei features. Nou, daarvan heb jij er ook net een aantal genoemd.
Ja.
Hoe overtuig je die klant dan, die webshop, om of over te stappen of als ze groeien met jullie in zee te gaan?
Voor ons een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken is dat wij net als Shops United overigens de dienstverlening gratis aanbieden. Dus wij hebben ook abonnementen, we hebben ook pakketten, maar dat gaat
instapmodel is gratis.
Ja, en het instapmodel is wel heel breed.
Oké.
Dus, en dat is een groot onderscheid met bijvoorbeeld de SendCloud, waarbij je een vrij beperkt dienstenpakket krijgt in de gratis variant en al vrij snel over moet naar een abonnement. Dus dat is een belangrijk onderscheidende factor. En tweede belangrijk element voor ons is de klantenservice. Wij zien dat dat toch eigenlijk in heel veel gebieden, heel veel bedrijven een ondergeschoven kindje is. En in onze overtuiging doe je het niet alleen maar goed als jij ervoor zorgt dat dat pakketje te traceren is via je platform. Maar ook als het misgaat of als je een vraag hebt, moet je bereikbaar zijn als bedrijf.
En dat doen jullie hoeveel dagen in de week?
6 dagen in de week zijn we beschikbaar. En we hebben ook een online omgeving waar klanten hun vragen kwijt kunnen, waar ze hun openstaande vragen kunnen volgen. Waar ze hun producten of hun foto's of wat kunnen uploaden. En wij zien dat echt als een belangrijk element in onze dienstverlening.
En Madelon, help ons eventjes mee als we gaan beginnen. Dus John weet het nog niet, maar we gaan een boek uitgeven over baanbrekende businessmodellen. En ik ga met jullie aan de slag. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?
In de praktijk, we kijken eerst naar wat voor software gebruik je. Welke plugin hebben we nodig om jouw omgeving te kunnen koppelen aan die van ons?
En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat
WooCommerce of Shopify of Magento, daar moet je aan denken. We hebben daar ook vele koppelingen voor. En die zorgen er eigenlijk voor dat jij op heel snel jouw dienstverlening of onze dienstverlening kunt koppelen aan jouw webshop. Daar starten we mee. Vervolgens kun jij op ons platform de platform inregelen zoals jij naar jouw wensen. Dus je kunt je track and trace inrichten. Je kunt aangeven in welke talen, in welke look en feel je dat wil. Je kunt aangeven wat jouw voorkeursverzendopties zijn. Wil jij het liefst altijd alles verzekerd versturen? Of wil jij naar Duitsland altijd alles via, ik noem maar wat, DHL versturen? Dus dat is natuurlijk met name als je grote volumes doet, is dat heel belangrijk. Want dan hoef je niet iedere keer zending voor zending die instellingen aan te passen. Ja. Dus eigenlijk kun je heel snel al aan de slag. En dan ga je verzenden. We leggen je uit of telefonisch of gewoon via de filmpjes die we op het platform aanbieden. Hoe het werkt en hoe jij de instellingen kunt instellen. En dan ga je aan de slag. En in de beste happy flow spreken we je nooit.
Nee.
Ben je
en,
blij?
En heb ik dan jullie als klant of heb ik daarnaast ook nog een PostNL en een DHL aan wie ik moet afrekenen?
Nee, je hebt ons als klant. Facturatie gaat 100% via ons platform. Ook als er bijvoorbeeld wel schade zijn en vermissingen en er moeten vergoedingen betaald worden, betalen wij de klant uit. En wij halen dan aan de andere kant en de achterkant de vergoedingen weer op bij de vervoerders zelf.
En wat kost mij dat als, laten we zeggen, een gemiddeld pakketje? Kun je daar een prijs?
Dat varieert heel erg sterk van de omvang van het pakketje. Dus het volume, het gewicht.
Maar eurotje of 5?
Dat ben je wel kwijt.
Ja,
in Nederland.
Ja, dus inderdaad, dat bij brievenbuspakketten zit het bij de verschillende rond de 4 euro. En dan 0 tot 10 kilo rond de 6. En 10, 20 zit al wat meer variatie en dat gaat richting 10. Ja. Alleen als je kijkt naar de opbouw van die prijzen, wat moeten jullie daarvoor kunnen doen om het bijvoorbeeld met zo'n 0 tot 10 kilo pakket te doen? Kijk, zo'n brievenbus, de brievenbussen zijn eigenlijk altijd open. Maar dan het afleveren bij mensen thuis is natuurlijk weer een veel grotere foutkans dat het niet aankomt of dat je dat anders moet organiseren.
Ja, maar daarom zie je ook dat consumenten steeds vaker zelf ook al kiezen om aflevering bij een retaillocatie, omdat ze zelf weten dat ze bijvoorbeeld niet thuis zijn. En dus daarom is het zo belangrijk dat die retaillocaties er ook zijn. En daarom is het zijn DHL en PostNL hebben we daar natuurlijk ook een goede vertegenwoordiging in. Dus dat scheelt heel erg. Je hebt tegenwoordig ook natuurlijk de mogelijkheid om alternatieve afleverlocaties aan te geven via de platformen van de vervoerders zelf.
Want kun jij zien hoeveel procent van jullie leveringen bijvoorbeeld niet rechtstreeks geleverd kunnen worden? Dat je ziet hoe groot dat probleem is?
Ja.
En hoeveel is dat?
Een analytics tool. Dat verschilt echt heel erg per vervoerder, per product. Dus daar kun je niet zomaar een uitspraak over doen.
En dan kun je dus via die analytics tool, als je die informatie krijgt, die data kun je dan met elkaar vergelijken. En je zegt, hé, het gaat met deze vervoerder wel heel erg vaak fout. Misschien moet ik toch maar eens voor een andere partij kiezen.
Dat kan onze klant zelf bepalen dan. Wij bieden de inzichten en zij mogen de conclusies trekken.
We hadden laatst 2 paar schoenen op een verschillend moment op dezelfde website van Nike besteld. En het kwam uiteindelijk bij DHL bij ons. Alleen ze konden niet aangeven waar het was afgeleverd. Dus wij hebben gevraagd bij buren, ook contact opgenomen met Nike. Allemaal geen uitsluitsel. Totdat we afgelopen week in de regen in de tuin 2 doosjes zagen staan. Maar het was best wel moeilijk om voor hen aan te geven waar zijn die verpakkingen gebleven of die pakketjes. Want wij konden ze niet vinden in ieder geval.
Schoenen inmiddels opgedroogd?
Die zijn weer teruggestuurd.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van MyParcel. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En het gaat deze keer om Workrate. Ooit gestart als detacheerder voor beveiligingsbeambten. Beetje het klassieke model dus. Maar de pivot die zij gemaakt hebben is buitengewoon interessant, vertelt scale-up dokter Rutger Prent.
Ze verzorgen eigenlijk de beveiliging van mission critical objecten. En dat is een term die ze zelf eigenlijk hebben ontwikkeld in de loop der jaren. Nou, mission critical, dan moet je denken aan installatie voor de farmacie of complexe logistiek. Maar bijvoorbeeld ook de datacenters die dicht staan bij de financiële centra zoals Frankfurt, Londen, Amsterdam en Parijs. Nou, de hele kunst is, wat het wezenlijk andere is dan een reguliere beveiliging, is dat bij Mission Critical het eigenlijk onmogelijk is om zo'n pand binnen te komen. Dus de kunst is niet, blijft de boef buiten? Nee, de kunst is, hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste mensen toelaat tot het gebouw? Dat maakt het al heel, heel anders. Maar belangrijk is ook dat die locaties heel gevoelig zijn. He, qua alle systemen die daar lopen. Er is heel veel geld of er zijn heel veel belangen mee gemoeid. Dus het is zaak dat de mensen die in het pand aanwezig zijn de juiste dingen doen op de juiste manier. En dat is zeg maar eigenlijk een heel ander soort beveiliging of veiligheid die zij garanderen. Nou, en vanuit die behoefte van hun klanten leveren ze dus eigenlijk ook standaard procedures van hoe moet er hier gewerkt worden. Daar genereren ze onwijs veel data mee. En die data die leggen ze weer vast in rapportages en compliance die de klanten van Workrate eigenlijk weer moeten delen met hun klanten. Dus de gebruikers van bijvoorbeeld die financiële datacenters.
En hier zie je dus het grote verschil met het traditionele businessmodel. Van het leveren van enkel de poppetjes naar het bieden van een compleet systeem.
Hun belofte is, wij leveren teams die heel decentraal en autonoom kunnen werken. En dat is wezenlijk iets anders dan wat regulier is in die branche. He, en dus dat, ja, is dat het businessmodel? Ja, dat is zeker ook het verdienmodel. He, dus je neemt daar een dienst af, niet een persoon. He, dus iemand die achter een balie zit. Dus je koopt een proces en je koopt een team die dat proces voor jou monitort, beveiligt dus eigenlijk, maar er ook weer op rapporteert.
Ja, en dat zei Rutger Prent dus, onze scale-up dokter. Je hoort hem elke maand in dit programma. Het bedrijf waar hij het deze keer over had was Workrate. Terug naar MyParcel, een multi-carrier verzendplatform, zo hebben we zojuist geleerd. Het bedrijf helpt webshops bij het verzenden van hun pakketjes. En bij ons is nog steeds Madelon Simon, sinds 2017 directeur van het bedrijf. En hoeveel webshops maken inmiddels gebruik van jullie dienstverlening?
Meer dan 40.000.
Ja, en die nieuwe klanten, waar komen die zoal vandaan? Zijn dat ook echt nieuwe webshops? De huistuin- en keukenwebshophouder die langzaam maar zeker begint te groeien en denkt, ja, die 30 pakketjes die ik vandaag weer moet versturen zou toch wel handig zijn als ik een verzendplatform zou hebben. Of snoepen jullie ook wel klanten af van andere soortgelijke initiatieven?
Ja, eigenlijk wel beide. We hebben klanten die echt zeg maar op de zolderkamer zelf allerlei producten maken en die verkopen. Dan gaat het om enkele stuks. Tot hele grote klanten die dan op dit moment misschien wel rechtstreeks gebruik maken van een vervoerder zelf. Of die bij een andere concurrentieel platform bezig zijn.
Ja, en wat vertellen zij jullie dan? Weet jij waarom zij dan die overstap maken? Want nogmaals, Patrick zei het ook juist. Ja, het lijkt allemaal wel redelijk op elkaar. Behalve dan het instapmodel wat jullie hebben.
Ja, nou ja, goed. Dat instapmodel is wel een belangrijk element. Natuurlijk ook de standaard tarieven die we bieden. Doordat we best wel groot zijn, kunnen wij hele scherpe tarieven bieden aan onze klanten. Omdat wij grote volumes doen en daar zelf ook goede contractafspraken over kunnen maken met de vervoerders zelf. Dus dat is ook een belangrijk element. Maar het andere hele belangrijke element is ook wel de klantenservice. Wat doe je op het moment dat er iets misgaat?
Nou, bijvoorbeeld bij CCV, destijds Annie van der Velde, die faciliteert al die betalingen en die kan bijna op basis van transactiedata vertellen hoe het echt zit met de economie. Is dat al bij jullie dergelijke omvang dat je ziet, oh, we zien het aantrekken, of je zegt, hey, naar de komende 3 jaar gaat het op die manier ontwikkelen?
Nou, dat vind ik wel lastig. We zien natuurlijk wel met alle ontwikkelingen op dit moment in de wereld dat mensen wel wat voorzichtiger zijn op het moment. En dat merken wij dan natuurlijk ook direct.
Ja. We zien overigens ook wel dat de e-commerce, de groei daarin, de stevige groei die we de afgelopen 10 jaar gezien hebben, en zeker ook tijdens de coronacrisis, die is wel een beetje aan het afnemen. Hè?
Ja.
Dat moeten jullie ook merken.
Merken wij ook. Zeker, ja. En sowieso is het natuurlijk ook trends met zo'n hele corona-piekperiode ertussendoor is heel erg lastig om te kijken wat nu weer de natuurlijke trend is ten opzichte van ja, wat 2019. Toen hadden wij een hele mooie, duidelijke flow. En sinds corona is dat natuurlijk wel heel erg opgeschud allemaal.
En als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n eigenlijk een groot vervoerder, zoals een of een groot bezorger zoals een Coolblue, vanaf welk volume is het zo voor zo'n bedrijf zinvol of een soort breekpunt dat ze dat zelf doen?
Ja, dat vind ik lastig. We hebben ook kleinere klanten die het zelf doen. Het is vaak als zij een goede verspreiding hebben over het land. Hè, dus qua locaties, zodat ze makkelijker zelf ook die producten, die logistiek kunnen bedienen, zeg maar. Of kunnen verzorgen. Dat is het moment dat ze geneigd zijn om wat meer naar zichzelf toe te trekken.
En ze zijn dan wellicht ook zo groot dat ze zelf prijsafspraken kunnen maken met die vervoerders. Hoe
sowieso
voorkom jij dat webwinkels die het zo goed doen en belangrijke klanten zijn van jullie, omdat ze zo groot worden, uiteindelijk ook weer om die reden afscheid nemen?
Nou, dat hebben we in het verleden natuurlijk al veel gezien. Hè. We hebben best wel veel klanten die bij ons begonnen zijn, ooit in hard gegroeid zijn. Op het moment dat wij dan niet meer de concurrerende tarieven kunnen aanbieden, brengen we ze in contact met de betreffende vervoerder en gaan die één op één een contractuele afspraak maken. Maar wat wij ook zien is dat zij dan heel vaak vervolgens weer terugkomen bij ons om van ons platform gebruik te kunnen blijven maken, van onze dienstverlening. Maar dan meer zeg maar onder de My Contracts omgeving. Dus dan doen ze het niet meer op ons contract, maar op hun eigen contract. En betalen soms een fee, een abonnementsfee, voor het gebruik van het platform.
Oké, okay, dat is ook wel een ander verdienmodel. Zeker. Wat jullie aan het platform hebben toegevoegd.
Ja.
Ja. En de reden dat ze dus niet helemaal afscheid nemen is omdat, wat kun je ze nog bieden?
Kom ik toch weer terug op de klantenservice, die echt wel onderscheidend is. Maar ook het feit dat ze dan ook niet gebonden zijn aan de diensten van één vervoerder.
Ja, ik kan dus beter met de klantenservice van MyParcel in gesprek zijn dan met de klantenservice van een grote vervoerder.
Ja.
Ik dacht net dat zo'n Coolblue natuurlijk ook zelf die service wil doen, omdat ze daar het onderscheid mee willen maken met de blauwe kleur en de glimlach.
Ja.
En, ja. Andere vraag is, wat heeft duurzaamheid voor impact of rol binnen jullie organisatie?
Het is bij ons een van de kernwaarden. Wij zien dat ook zeker wel als een heel belangrijk onderscheidend element. De vervoerders met wie we samenwerken vinden dat zelf ook. En die zijn er ook echt wel druk mee bezig. En ik zie zelf ook duurzaamheid wel breder dan alleen het groene aspect ervan. Maar ik zie het ook wel heel erg aan en de manier waarop je met elkaar omgaat. En respectvol met elkaar omgaan. Duurzame relaties opbouwen. En dat zijn waarden die we proberen.
Ja,
door de hele...
Maar toch even dat groene bezorgen, want zo noem ik het dan maar even. Waar zien we dat dan in werkelijkheid terug in de realiteit van de alledaagse afhandelingen?
In de checkout bijvoorbeeld. Dus op het moment dat wij de diensten van de vervoerders aanbieden in de checkout bij de klant, dan kunnen ze daar zien welke bezorgoptie het meest duurzaam is. Een echte harde onderbouwing daarbij is lastig. Hè? Dat soort modellen bestaan nog niet echt. Maar wij weten wel dat het afleveren op een retail locatie is over het algemeen duurzaam. Want dat is in één keer goed. Bijvoorbeeld. We zijn ook aan het kijken naar een samenwerking met bijvoorbeeld een fietscourier. En dat is dan niet, daar heb je dan niet geen grote massa voor. Maar wel mensen die dat, klanten van ons die dat heel belangrijk vinden. En dat ze zeker weten dat het heel duurzaam geleverd wordt.
Ja, en die zie je op verschillende plekken, zowel bij een Albert Heijn, maar ook bijvoorbeeld om de hoek bij een IKEA van die centrale afleverpunten. Is dat een succes of is dat opkomend? Of...
Nou ja, voor zover ik dat kan zien, is het nog niet heel winstgevend. Maar het is wel een belangrijke beweging naar de toekomst toe. Dus je ziet wel dat die bedrijven heel veel steun krijgen om wel die dienstverlening uit te kunnen breiden. Zodat het op termijn wel een goede propositie
is. Ja, dat zie je bij supermarkten en bij bouwmarkten heb ik ze ook al gezien. Van die kluisjes. Hè, waar
kluizen,
dus
pakketkluizen.
Pakketten worden ingeleverd.
Ja. Ja, bijvoorbeeld dat Nest die uiteindelijk ook die deurbeltechnologie heeft. En die bij wijze van spreken die deur ook zou kunnen openen. Was ook het idee dat je dan zaken bezorgd kunt krijgen. Zie je dat als een serieuze ontwikkeling?
Ja, ik denk, het is nog niet heel groot. Hè? En ik heb ook wel initiatieven gezien dat kofferbaklevering. Dat die ook met bepaalde codes, dat die kofferbak. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met vertrouwen van de klant, hè, en van de consument om zo'n oplossing te gaan aanbieden en te gaan gebruiken. En dat is gewoon op dit moment nog wel lastig.
Ja.
Maar ik denk wel dat je naar de toekomst toe daar wel veel meer die kant op gaat. En het verschilt ook heel erg per persoon. Ik ben vrij makkelijk in de plek waar de pakketjes mogen worden afgeleverd. En een ander die vindt
dat was belangrijk. Patrick ook, totdat gebeurde met zijn schoenen.
Ja, nee, precies. Dus misschien moet ik daar ook nog eens goed over nadenken. Ja. Maar ja.
Maar toch even ook nog naar de e-commerce markt in zijn algemeen. We stellen net vast, de echte groei zit er wel. Die rek is wel een beetje, dat is wel een beetje geweest. Betekent dit ook dat jullie ook al wat meer naar andere markten aan het kijken zijn? Want als je wilt groeien met dit platform, dan is Nederland misschien niet meer de meest logische markt.
Ja, nou, we zitten op dit moment ook al in België. En we zijn zeker wel ons aan het oriënteren op ook internationale uitbreiding. Ik ben wel van mening dat, kijk, als je echt alleen maar kijkt naar het uitprinten van een label, dan is het wel al beperkt op dit moment. Maar er zijn nog wel heel veel diensten die je kunt aanbieden, waarmee je die online ondernemer gewoon zoveel mogelijk ontzorgt.
Zoals?
Met de analytics bijvoorbeeld, maar ook een stukje klantenservice overnemen. Wij bieden bijvoorbeeld in de track and trace de mogelijkheid dat klanten hun Instagram posts, hun social media posts kunnen weergeven. Een soort van reclamemomentje, aanbiedingen, dat soort dingen. Dus op die manier bied je wat meer marketing tools aan.
Daar zie je ook de groei dus. Niet zozeer in het aantal klanten, maar wel in het aantal diensten wat je
aantal
kunt
diensten.
Leveren.
Ja, absoluut.
Hey, nou, SendCloud is al Europees actief. Ja. Staat ook pontificaal op hun website. De grootste in e-commerce in Europa. Zijn er al markten? Want je zegt, we zijn ons wel aan het oriënteren. Hoe concreet is dat? Ik bedoel, is er al ergens een punaise gezet op Parijs bijvoorbeeld of Berlijn?
We zijn de punaises aan het bepalen.
Aan het bepalen op dit moment. Oké, dus wellicht spoedig meer nieuws.
Ja.
Ik wil tot slot ook nog even met jou inzoomen op het feit dat jullie 100% eigenaar zijn van PostNL. Een groot bedrijf. En tegelijkertijd MyParcel is dan toch een soort start-up, scale-up-achtig initiatief. Ja.
Ja.
Hoe is dat voor jullie? En ik bedoel, hoe vrij ben je? Hoe zelfstandig ben je?
Ja, wij zijn 100% overdreven, echt wel grotendeels zelfstandig. Ja. Ik ben van naar buiten binnengehaald. Hè, dus we wilden bewust niet iemand hebben vanuit het PostNL het bedrijf zelf, omdat zij de ervaring hadden in het verleden dat het overnames niet succesvol bleken, omdat ze te snel dan in de eigen organisatie meegingen in de cultuur en de werkwijzes van die organisatie. In mijn sollicitatieprocedure heb ik ook echt te horen gekregen van, ja, je lijkt me een hele leuke vrouw, maar heel eerlijk, ik wil jou eigenlijk zo min mogelijk nog zien hier op het hoofdkantoor van PostNL, juist om die besmettingsgevaar te minimaliseren. En dus wij hebben een eigen locatie, een eigen HR, eigen development, eigen datastack, eigen alles.
Oké.
En dat maakt ons wel heel vrij.
En bijvoorbeeld zo'n besluit om ook van andere vervoerders gebruik te maken op het platform. Heb je daar nog wel even een stevig robbertje moeten vechten met het hoofdkantoor? Of ging dat er redelijk snel doorheen?
Nou ja, dat is bij ons wel een lang gekoesterde wens geweest.
Ja,
die ik
dat
nog
was
niet...
een robbertje vechten.
Dat heeft een tijdje geduurd. Ja, en we zijn vorig jaar op een andere manier gepositioneerd binnen de organisatie. Wat verder van de business af. En dat heeft zeker geholpen.
Patrick, we hebben weer een hoop geleerd.
Ja, ik vond het wel opvallend, want ik ging eens even terugkijken in het verleden. En toen zag ik bijvoorbeeld dat farao's als eerste begonnen waren met posten rond te sturen via postduiven. Was mij volledig onbekend.
Ja, helder.
Maar je had natuurlijk voor de oudere luisteraars de PTT in Nederland. Dat was zeg maar afgekorte post, telegraaf, telefoon. En die zijn uiteindelijk ook opgesplitst, wat nu KPN is. En uiteindelijk het postbedrijf. Ja, je ziet wel dat door die hele e-commerce uiteindelijk natuurlijk die hele markt een enorme beweging heeft gekregen. Waar het aantal poststukken als brieven natuurlijk is afgenomen. Maar uiteindelijk de pakketten een enorme vlucht hebben gekregen.
Ja, zeker sinds corona. En dan zie je echt wel jaar op jaar zie je flinke stijgingen dus. En MyParcel dus, het businessmodel. Madelon, dankjewel voor jouw komst naar de studio. Zoals gezegd, we hebben weer veel opgestoken van deze keer. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd meer luisteren? Nou, check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.